onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 57... de versen 1 en 2, gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. En vers 2, ik roep tot God, de koning van het heelal. 57, 1 en 2. De schriftlezing vanavond is Romeinen hoofdstuk 12. Willen we dat nu samen met elkaar lezen? Dat is Romeinen hoofdstuk 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naarstigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest, dient de Heere, verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed, deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander en tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet beminden, maar geef de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de schriftlezing. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij daarna Psalm 4, het vierde vers. Psalm 4, vers 4, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. gemeente, wij willen deze zondagavond met elkaar mediteren over de Heidelberger Catechismus, zondag 12, vraag en antwoord 32. Vraag en antwoord 32 van zondag 12. En daar belijden wij met de kerk. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. O heilige, rechtvaardige en barmhartige God, wij mogen voor de tweede keer op deze dag des Heren in uw huis zijn. Daar willen wij u hartelijk voor danken, voor de vrijheid en de vrede die u ons geeft. Dat wij in alle gelegenheid mogen opkomen naar uw huis en dat wij daar uw woord mogen overdenken. Heer, het is een groot voorrecht, te midden van de drukte van alle dag, één dag in de week van rust te mogen hebben. Een weldaad, naast de zoveel weldaden die u ons toeschikt. Maar Heere, we willen u ook belijden dat wij zonder uw aanwezigheid hier te vergeef zullen zijn. Want wij hebben de krachtige werking van uw Heilige Geest nodig. O, wij danken u dat u een drie-enige God bent. Dat u, o Vader, alles beschikt en leidt en regeert. En dat u, o Zoon, gekomen bent om de weg te openen terug naar het Vaderhuis. En dat u, o Heilige Geest, nu bent uitgestort om Christus in zondaars harten te verheerlijken. En dat is hetgene wat wij zo nodig hebben. We belijden u, Heere, dat het niet alleen nodig is om naar de kerk te gaan en uw woord te lezen en daar met ons menselijk verstand over proberen na te denken. Heere, wij hebben nodig de werking van uw geest in ons, dat u Christus ons zult toepassen en dat we ons eigen onbekwaamheid zien. Maar dat we onze eigen schuld zien. En dat wij zo voor u klein gemaakt worden. Dat wij leren beseffen dat genade onverdiend is. En zo willen wij het ook voor u zeggen, Heere. Wij verdienen niet de werking van uw geest. Maar we belijden u dat zonder uw Heilige Geest zal niets gelukken. En ook belijden wij u vanuit uw woord, dat uw Heilige Geest verdiend is door de Heere Jezus. En daarom, o Vader in de hemel, wilt u uw geest op ons uitstorten. En wilt u werken in het midden van de gemeente. Wilt u daarbij uw weg gaan. En wilt u daarbij instrumenten gebruiken. Waar wij zelfs geen rekening mee houden. Wij vragen u of u wilt spreken tot harten van hen die nog onverschillig zijn, die hun eigen weg opgaan. We bidden u of u harde harten wilt verbreken en dat zij die er geen smaak in hebben om u te zoeken, dat zij wel die smaak zullen ontvangen. En dat zij die niet willen, door uw Heilige Geest daadwerkelijk begeren om u te kennen. O, wilt u uzelf tonen in uw heerlijkheid en majesteit. Want één blik op u, Heer Jezus, zal onze harten doen versmelten. Want u bent de schoonst onder de mensenkinderen. O, wij bidden u om de verheerlijking dan van uw naam, dat de gemeente voortgeplant mag worden. En dat u hier zelf wilt wonen naar uw raad. En dat u zelf ook de gemeente wilt begeren om in haar midden te wonen en te werken. En dat er ook een nieuw geslacht mag opstaan dat uw naam wel kent en de kracht van de zaligheid ervaart. O Heere, wij bidden u om dat heerlijke werking, om dat heerlijke werk van uw geest, waardoor de liefde van de Heere God ons zo duidelijk voor ogen wordt gesteld. En dat we onze eigen walgelijkheid zien. En dat er plaats gemaakt wordt voor u, o Heere Jezus. Wij bidden u om bekeringen. En om de uitstorting van het geestelijke leven. Wij bidden u om ernst. Wij bidden u om de werking van uw geest, waardoor de vrucht van de geest gezien mag worden. Dat de verootmoediging mag zijn, dat een ieder zal inkeren tot zichzelf en vooral zijn en haar eigen zonden leren bewenen. Persoonlijk voor u. En dat wij allemaal als schuldigen voor u aangewezen worden. En dat we allemaal leren te leven van het gegevene. En dat we allemaal afhankelijk van u worden. En beseffen dat we zonder u niets kunnen. Heere, wij bidden u dat u in ons midden wilt wonen en werken. Dat er zo blijdschap gevonden mag worden. En vrede en vreugde in u naar waarde nooit te danken. En dat er zo beleefd mag worden. God is aan mijn zij. Hij ondersteunt mij in het leed dat mij genaakt. Dan zullen jongeren en ouderen beiden versterkt worden in de Heere hun God. En dan zullen er ook geen generatiekloven zijn. En dan zullen jongeren gericht op zijn om de Heere Jezus te kennen. En dan zullen ouderen erop gericht zijn om een getuige van u zoeken te zijn. O Heere, wilt u met uw Heilige Geest zo werken? Tot eer van uw naam. Doe het onder kinderen, onder jongeren. Geef dat er een beslag mag liggen van uw Heilige Geest. Dat er een heilig vrees en beven mag zijn voor uw aangezicht. Heere, zegen daartoe uw dienaar vanmiddag wanneer hij uw woord moet bedienen. Sterk hem daarbij. Geef hem genade, kracht, en uit zichzelf heeft hij ook niets. Heere, zegent u de hele kerkenraad. Werk met uw Heilige Geest krachtig daar. Opdat de gemeente gebouwd en gezegend mag worden. Zegent u de verschillende gemeentelijke activiteiten die ontplooid worden, die van verschillende aard zijn. Wilt u in het midden van ons als gemeente wonen en werken, dat er zorg voor elkaar mag zijn, dat er gebed voor elkaar geboren mag worden, dat er meeleven mag zijn, Heere God. Zegen hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Ook zij die anders hier in de kerk geweest waren, maar nu door moeite verhinderd zijn, ontferm u over hen. Heere, wilt u uw genade geven aan hen die het moeilijk hebben in ons midden. Ook hen die met een zekere zorg de toekomst tegemoet zien. Heere, wilt u die zorg overnemen en wilt u vrede geven en vertrouwen op u, op uw ondersteunende genade, dat er vertrouwen en zicht mag zijn op uw uitkomst, op uw kracht, dat u een schild zult zijn voor hen die tot u de toevlucht nemen. Heere, wees bij hen die zeer bejaard zijn en de zwakte ervaren. Ondersteun hen dag bij dag. Zegen hen die het voorrecht ontvangen hebben dat ze in verwachting mogen zijn van een baby. Heere, wilt u alles welmaken bij de vorming van dat nieuwe leven. Wilt u hen diep vertroosten met uw aanwezigheid wanneer er een zekere teleurstelling is in het leven, ook aangaande het verlangen om een baby te verwachten. Wilt u uw genade hen geven? En wilt u zicht geven op u, de koning in zijn schoonheid? Heere, we bidden u, of u zo ons als gemeente wilt gedenken, maar wij bidden u voor uw kerk wereldwijd, de kerk hier in ons vaderland. Geef dat uw woord nog op vele plaatsen gepreekt mag worden, zoals u dat wilt. En wilt u nog steeds blijven werken, te midden van het verval, o wilt u uw wijngaard weer bezoeken, met de uitstorting van uw geest, dat er weer opwekkingen zouden zijn in het midden van ons volk en vaderland. En geef dat uw waarheid gevonden wordt, dat ook de kerken geleid mogen worden in uw waarheid en ook ons eigen kerkverband van de christelijke gereformeerde kerken leidt ons, Heere, in uw waarheid. Wilt u ontferming geven over de kerkelijke activiteiten, het curatorium, wat straks weer mag vergaderen, ook voor de admissie-examens, en ook het werk dat gedaan wordt voor de kerkendag, het werk van de zending, het werk op de Theologische Universiteit. We bidden u of het alles mag gebeuren in getrouwheid aan u. Ook het werk dat verricht wordt op particuliere synoden en klassees, geef dat uw goedkeuring mag wegdragen. Heere in de hemel, wij bidden u voor uw kerk wereldwijd. Want uw kerk is toch het belangrijkste in deze wereld. En we hebben zojuist ook gezongen dat u een koning der koningen bent. Dat u een koning bent van alle oversten. O Heere, wilt u uw koninklijke macht laten zien. Dat u de oversten van deze wereld beveelt en gebiedt. Ook wanneer ze niet naar u willen luisteren, dat ze toch moeten bukken. En dan bidden we u in het bijzonder voor die landen waar er vreselijke vervolgingen plaatsvinden. Waar uw kinderen zo vermoord worden, zelfs terwijl ze bij hun kerken staan. Of in hun huizen zo op gruwelijke wijze omgebracht worden. En dat geliefden achterblijven. O Heere, vertroost hen. Heere, u kunt tegelijkertijd werken en u kunt tegelijkertijd met volle kracht werken. Overal, o wilt u dat doen, Heere. En wilt u geven dat het kwade overwonnen mag worden. Dat hen die vreselijke dingen bedrijven tegen uw kerk of geslagen zullen worden, of dat ze tot bekering zullen komen. Geef, Heer, dat het duidelijk mag zijn dat ze uw kinderen niet ongestraft kunnen aanranden en doden. O, wij bidden u om uw eer en de uitbreiding van uw kerk en de verheerlijking van uw naam. Dat velen nog tot bekering mogen komen. O, zegen ook het volk Israël. Geef dat het licht hen mag opgaan. En dat uw koninkrijk mag komen in deze wereld, in zendingslanden, overal. Heere, gedenk onze regering, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Gedenk ons vorstenhuis. Zegen ons in uw grote genade. Ook in deze dienst, we bidden het u om Jezus wil in de vergeving van onze zonden. Amen. Willen wij zingen Psalm 14, de versen 2, 3 en 7. Psalm 14, de versen 2, 3 en 7. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. We hebben gezien, gemeente, in de Heidelberger Catechismus dat de naam Jezus betekent zaligmaker. En dat de naam Christus betekent gezalfde. Want hij is gezalfd als profeet, als priester, als koning. En dat als een profeet en priester en koning is hij daarin een afspiegeling van de mens. Want de Heer Jezus kwam om het werk van de mens overnieuw te doen. De Heer Jezus kwam dus niet alleen om voor de zonden te betalen, maar ook het menselijk leven overnieuw te doen. En Adam moest een profeet, een priester en een koning zijn. Als een koning regeren over alle schepselen en tegen het kwade strijden. En als een priester moest hij zichzelf toewijden aan de Heere zijn schepper. En als een profeet moest hij getuigen van wie God is. Maar u weet dat Adam is afgevallen. En toen kwam de Heere Jezus en hij werd de ware profeet, priester en koning. En nu is hij gekomen om mensen weer opnieuw, profeten, priesters en koningen te laten worden. En dat is een werkelijkheid. Werkelijk priester, een profeet en een koning. Dat is een werkelijkheid. Het is een geestelijke werkelijkheid. Maar het wordt ook straks in de hemel een echte, beleefde werkelijkheid. Een concrete werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is nu nog verborgen. Het ligt nog achter het gordijn. Het wordt straks tentoongespreid voor een ieder. Maar nu willen wij nadenken zoals de Heidelberger Catechismus ons onderwijst, dat de mens ook een profeet en een priester en een koning moet worden. En dat zien we dan in die vraag en antwoord 32. Waarom wordt gij een christen genaamd? Want christen, dat is toch ook afgeleid van Christus. Dat is gezalfde. Dus dan worden Gods kinderen ook gezalfden. En dat is inderdaad zo, gezalfden. Profeet, priester en koning. En we lezen dat in het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie, een geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dus het gaat hier om de naam Christen. De naam Christen is afgeleid van het Griekse woord Christianos. En dat betekent zij die Christus toebehoren. Zij die van Christus zijn. In Handelingen 11 vers 26 lezen we die naam. En het is geschied dat de discipelen eerst de Antiochieën christenen genaamd werden. Vaker lezen we in de Bijbel dat de volgelingen van de Heer Jezus discipelen genoemd worden. Of dat zij de gelovigen, of broeders, of uitverkorenen, of ook wel heiligen genoemd worden. Maar in Handelingen 11 en 26, daar lezen we voor het eerst die benaming Christen, Christenen. Ja, die stad Antiochië, dat was een stad in het noordoosten, noordoostelijke kust van de Middellandse Zee, zo daar in Zuid-Turkije, op de grens tussen Turkije en Syrië. Daar was een grote christelijke gemeente. En het was voornamelijk uit heidenen opgesteld. Dus heidenen die tot geloof in de Heer Jezus gekomen waren. En deze gemeente werd ook de moedergemeente voor vele andere kerken in de wereld. Het was de eerste echte zendingsgemeente. Het was vanuit deze gemeente ook dat de apostel Paulus uitgezonden werd, eerst met Barnabas en later werden ze van elkaar gescheiden, gingen ze ieder zijns weegs, maar alles gesteund vanuit de stad, de gemeente Antiochië. En het gebeurde dus daar dat de volgelingen van de Heere Jezus, de gelovigen, dat ze daar voor het eerst christenen genoemd werden. En dat zal wel geweest zijn omtrent het jaar 45 of 50 van onze jaartelling. Het is nog steeds onzeker wie eigenlijk die naam bedacht heeft. Misschien de gelovigen zelf, maar wat meer aannemelijk is dat het door de heidenen bedacht werd. Ze hadden gehoord van Christus en zij noemden die volgelingen, dat zijn christenen. En dat zou waarschijnlijk wel een spotnaam geweest zijn. Maar al gauw werd deze naam door Gods kinderen als een erenaam opgevat. Zo bijvoorbeeld leest u het in Handelingen 26 vers 28, dat Agrippa, die zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En hij zal dat ook wel spottend bedoeld hebben. Maar de kerk zelf gebruikte ook deze term en nam het over. 1 Petrus 4 vers 16, indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet. U hoeft u niet te schamen dat u christen genoemd worden, ook al lachen ze om u. Maar verheerlijk God in deze delen, zegt Petrus. Maar dan vraag 32, waarom word gij een christen genoemd? En het antwoord begint door te zeggen, omdat ik een lidmaat van Christus ben. En dat is het wonder. Dat is heerlijk. Wanneer verloren mensen, kinderen, leden van Christus worden. Wanneer ze de Heere Jezus ingelijfd worden. Wanneer ze één plant met hem worden. Ze krijgen deel aan hem. Ze horen hem toe. Ze hangen dus niet langer aan de gordel van de duivel, maar ze worden daarvan losgemaakt en gekoppeld aan de Heere Jezus Christus. Ze worden zelfs ingelijfd, lid van zijn lichaam. En dat kan nooit meer stuk. En hoe gebeurt dat? Hoe krijgt nou een zondaar deel aan de Heere Jezus en aan al zijn schatten en gaven? De catechismus vertelt ons, en heel Bijbels, door het geloof. Door het geloof word ik Christus ingelijfd. En wat is dat ook alweer geloven? Nou, wij geloven feiten. Precies. We geloven iets wat waar is, wat waar gebeurd is, dat geloven we. Nou, misschien zijn wij nog nooit in Frankrijk geweest, maar we geloven wel dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is. En de jongens en de meisjes weten ook wel uit vaderlandse geschiedenis dat in 1600... de slag bij Nieuwpoort plaatsvond. Dat zijn feiten en dat geloven wij. Maar het feit dat er ooit een slag bij Nieuwpoort plaatsvond in 1600, dat vult mij niet met overweldigende blijdschap of met overweldigende vreugde. Dat heeft geen impact op mijn leven. En dat Parijs de hoofdstad van Frankrijk is, dat geloof ik wel. Maar dat doet mij niet van vreugde opspringen. Het zal wel. Ik neem het aan. Het geeft mij geen diepe vrede in mijn hart. Nou, zo zijn mensen die in het geloof staan in de Heere Jezus. Ze denken de Heere Jezus leefde eens. En hij was een goed man. En hij is gekruisigd. Ja, en hij is opgestaan en dat zal allemaal wel waar zijn. Zonder dat ze echt de gevolgtrekkingen nemen van wat ze juist zeggen. Maar voor velen zeggen ze, nee, de kerk hoef ik niet, maar geloven, ja, dat doe ik wel. Dat is een aannemen van feiten. En dan denken ze van zichzelf dat ze ook nog gelovig zijn. Maar dat is het niet. Dat zijn ze helemaal niet. Want het Bijbelse geloof heeft een geweldige impact op uw leven. Het geloof in de Heer Jezus, dat transformeert een mens. Het geloof in de Heer Jezus doet u opspringen van diepe vreugde. Het geloof in de Heer Jezus Christus verandert uw hart en vult u met blijdschap en met diepe ontroering. Er komt liefde tot de Heer Jezus. Er is een levende band met Christus wat alle facetten van uw leven doortrekt. Het is allesomvattend. Geloven in Gods woord betekent dat u het evangelie van de Heer Jezus Christus omhelst. Dat u daarvoor buigt. Dat u de consequenties daaruit trekt. Dan beleidt u en dan ziet u dat het niet maar om iets gaat uit het verleden, maar het gaat om mij hier nu. En dat de Heere hier nu aanwezig is en mij iets wat heeft te zeggen. En dat de Heere nu volledige zeggenschap over mijn leven moet hebben. Dat er een band van toewijding, van liefde moet zijn met de Heere Jezus. Dat is het geloven. En de schrift spreekt ook vaak over het in Christus zijn. Het geïncorporeerd zijn in Christus. Hij in u, u in hem. Bij hem schuilt u. U vlucht tot hem. U leert het dan met Paulus zeggen in dit leven van het geloof. In Filippenzen 1 vers 21. Het leven is mij Christus. Het is allesomvattend. Diep ingrijpend. Het wordt het meest belangrijke voor u. Uw leven wordt eraan geëikt, aan dat patroon van de Heer Jezus. En dat geloof is ook exclusief. Het betekent alles of niets. Het betekent niet een beetje en andere dingen een beetje. Het betekent niet dat je twee heren kunt dienen. Want dat kan niet. U kunt niet proberen de Heer Jezus te volgen en ook in de wereld te leven. U kunt wel denken dat dat kan, maar de Heer Jezus wil daar niets van weten. Welke bruid zou willen trouwen met een bruidegom waarvan ze weet, hij heeft ook anderen lief en heeft hij ook omgang mee. Dat kan toch niet? Dat is toch onverdraaglijk? En zo is met de Heer Jezus en zijn volk ook. De Heer Jezus is de bruidegom en zijn volk is geroepen om de bruid te zijn. Hij is mijn liefste. Zo moet het zijn. In absolute zin. Daarom is het exclusief. En daarom moet er ook een afscheiding zijn uit de wereld. U kunt niet in de wereld leven. En kijk, dat wordt ook geen offer meer. Dat wordt ook geen last meer voor u. Want wanneer de Heer Jezus met zijn geest in uw hart woont en u zijn liefde toont en u de schatten toont van het Koninkrijk der Hemelen, dan ziet u zoiets moois, iets wat uw hart vult tot in alle hoeken van uw bestaan, dat u niet eens meer terug wilt in die vuile wereld, in dat lege bestaan. Dan bent u juist bang dat u zult afglijden daarin en dan komt er een strijd en dat wilt u niet, u wilt meer van hem weten. Want hij geeft het al het beste. En dan begrijpt u Johannes in Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Indien u dat geloof in de Heere Jezus kent, dan zult u de wereld uitwerpen. En dat is diep hoor, de wereld. Er hoort niet alleen immoraliteit bij, er hoort niet alleen vuile begeerten bij, er hoort niet alleen allerlei goddeloos vermaak, maar er hoort ook bij een werelds manier van denken. Daar hoort ook bij trotsheid, hoogmoed en de meeste willen zijn en de beste willen zijn. En kwalijk spreken over anderen, dat is ook werelds denken, werelds handelen. En dat mag niet. Dat kan niet bestaan. De Heer Jezus leert zijn volk ootmoed. En zo wil de Heer Jezus uw volkomen zaligmaker zijn, of hij wil niets met u te maken hebben. Hij wil uw hoogste profeet zijn, maar hij duldt niemand naast zich die eenzelfde gezag zou hebben. Christus wil uw enige priester zijn, want er is ook buiten hem niets of niemand die uw schuld kan betalen, die u met God in het reine kan brengen. Het is niet de Heere Jezus en iets anders. Het is niet de Heere Jezus en ons werk. Het is niet de Heere Jezus en een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest, waardoor ik meen dat ik de gaven van de Geest ontvang. En zolang ik dat niet heb, dan ben ik er nog niet. Nee, het is de Heere Jezus alleen. In zijn volmaaktheid, volkomenheid. Hij is de weg. En hij is de eeuwige koning. Hij wil ook de hoogste plaats in uw leven hebben. Anders wil hij geen plaats in uw leven hebben. Want Christus alleen is de zaligmaker. Alleen Christus kan u ware kennis geven van God en van de zaligheid. En dat gebeurt allemaal door het geloof. Het geloof ziet hem. Het geloof ziet op naar hem. Het geloof roept hem achterna. Het geloof dorst naar hem. Het geloof verloochent zichzelf. Het geloof heeft de Heere Jezus nodig. Mijn ziel dorst naar God. En dat is nou noodzakelijk. Ik moet hem volgen. Ik begeer hem onderworpen te zijn. Het geloof kleeft hem aan. Het geloof pleit ook op zijn woord. Heeft zijn woord lief en onderzoekt zijn woord en leest dat woord. En komt met dat woord ook bij de Heere en zegt: Heer, hier hebt u het gezegd. Dat u de nooddruftige niet zult verachten. Ik ben ook zo'n nooddruftige. Ik heb zoveel nood in mijn leven. Ik ben om u verlegen. En zo gaat het geloof tot hem uit in het gebed. Dat is heel bijbels. U ziet die mensen in de evangelie die tot de Heere Jezus vluchten. Meer hadden ze niet. Ze vluchten. En dan zegt de Heere Jezus: uw geloof heeft u behouden. Ze waren zichzelf niet bewust eerst of ze dat geloof hadden of niet, maar ze wisten: hij is het. Hem heb ik nodig. En zo gaat het geloof voortdurend uit tot hem in het gebed. Het geloof ziet de Heere Jezus als de levende zaligmaker voor onze dode ziel. Het geloof ziet de Heere Jezus en al zijn rijkdom voor ons arme zondaren. Het geloof belijdt dat er niets van mij deugt, Heere, en ik kan niets zonder u. Het geloof belijdt dat de Heere Jezus almachtig en volmaakt is. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En wat een troost voor uw kind van God. Dat de Heere Jezus al zijn ogen op u gevestigd had in de eeuwigheid. Want u ook, volk van God, u bent verkoren in Christus voor de grondlegging der wereld. Wat een troost is dat. En dat door die heerlijke uitverkiezing de Heere trekt en roept en werkt. Daarom zal er een kerk komen. En hij kende u dan al, ook toen hij in deze wereld kwam. Hij kwam, o volk van God, om u te verlossen, om uw profeet, priester en koning te zijn. En hij roept allen die onder het evangelie nu zijn, om door het geloof één plant met hem te worden. De Heer Jezus zelf preekte, en wat preekte hij? Hij preekte niet tot de uitverkorenen. Nee, het evangelie moet gepreekt worden aan zondaren. En wat preekte de Heere Jezus zelf? Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is een concrete bekering, omkeren, heenkeer tot hem. En het pleiten op dat evangelie van de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd. Zo wordt het woord verkondigd en gebracht om mensen te trekken, om ingelijfd te worden in Christus. En het is door de werking van de Geest dat u het ziet, dat u het hem nodig krijgt. En dan gaat u roepen. U kunt niet meer buiten hem, niet dat u gelijk denkt, nou heb ik geloof. Het gaat ook niet zozeer om wat u hebt. Het gaat om wie hij is. De aandacht moet van uzelf af naar hem. Hij is degene, mijn begeerte, mijn verlangen, mijn hoop, mijn leven, mijn uitzicht, mijn verlangen, mijn roem. Mijn enige verwachting, er ligt buiten mij in hem, is maar één naam gegeven. Wat dunkt u van de Christus? Dat is de vraag. Maar nu in ieder geval is de Heer Jezus in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken, om hen weer een profeet, priester en koning te maken. Maar nu gaat de Heer door zijn geest, door de middel van een geloof gaat hij mensen opnieuw vormen, opnieuw veranderen. Jonge mensen, wanneer jullie denken, is het allemaal waar en is de Bijbel waar? Dan mag je proefondervindelijk zien dat het waar is. Hoe dan? Omdat de Heere God mensen verandert. Omdat de Heere God in mensenlevens werkt. Ik sprak vorige week iemand die in een atheïstisch gezin was opgevoed, waarin op christenen werd afgegeven. En ik kwam eens in de kerk en God bekeerde hem. En ik kon het niet meer vandaan. Niet dat hij het allemaal begreep, maar hij wist dat hij daar moest zijn. God bekeerde hem. Hij werd later predikant. Dat is Gods macht. Gods kracht. Hij werkt. Hij werkt. En daar worden mensen veranderd. Daarin kun je zien dat het christelijk geloof waar is. En dat zij die in de verslaving zitten, in ellende zitten. En zij die God vaarwel zeggen, eenzaam achterblijven. Geen vrede hebben. Geen rustpunt hebben. Maar zij die in de liefde van de Heer Jezus leven, zij hebben kracht, zij hebben warmte. Lees maar de getuigenissen van Gods kinderen, de eeuwen door, dat ze hun leven ervoor over hebben. Omdat de Heer Jezus werkelijk alles geeft. Hij vernieuwt mensen. Misschien ken je ook mensen in je omgeving die vroeger anders waren dan nu. Omdat God in hun hart gewerkt heeft. En dan zie je dat de Heere Jezus nu mensen verandert, dat zij de Heere Jezus hen maakt, profeet, priesters en koningen, dat zij een zalving ontvangen. En dat is zo rijk. En het resultaat van het werk van de Heere Jezus is dat een zondig mens een profeet wordt, opdat ik zijn naam belijde, staat er. Dat betekent heel eenvoudig dat ik in de kerk, maar ook buiten de kerk, zijn naam ga belijden. Ik was vroeger, ik zweeg erover. Kom ook niet schelen. Ik vond wel leuk wat te argumenteren en wat te discussiëren. Maar getuigen? Nee. Uit liefde van hem spreken? Nee. Maar door de Heilige Geest van Christus worden mensen veranderd dat ze getuigen worden. Zo worden ze profeten, ze belijden zijn naam. En dat zal uiteindelijk alleen maar gebeuren wanneer u het zelf in uw leven weet van zijn verlossende genade. Hoe u in uw armoede en in uw leegte eerst leefde en dat de Heere u te sterk werd en dat u hem ontmoet hebt in uw leven. Dat hij tot u sprak, leef. En dat u vanuit dat leven vernieuwd werd. Dat hij u opgezocht heeft in uw ellende. Kijk, dan wilt u zijn naam belijden. Dan heeft hij u getrokken met koorden van goedertierenheid. En dan is uw hart versmolten, dan zegt u niemand zo goed als gij, Heere Jezus. Niemand zo heerlijk, zo schoon, zo rijk, zo vol als u, Heere Jezus. U bent goed en barmhartig en genadig. Niemand kan mij geven wat u mij geeft. U trekt mij op uit mijn leeg bestaan, uit de put waar ik zelf nooit uit vandaan kon komen. Ik was op weg om voor eeuwig om te komen, maar u bent te sterk voor mij geworden. U hebt mij eerst lief gehad, waarom mij? En daarom wil ik u lief hebben en uw naam belijden. U belijdt hem in de gemeente. Maar ook buiten, op het werk, bij collega's, dat is niet eenvoudig, maar u wilt het wel doen. En waarom wilt u dat doen? Omdat u dat moet doen? Nee, dat wilt u doen, omdat u medelijden hebt met die stakkers die het niet eens weten. Die ook straks voor de rechterstoel komen te staan en niemand hebben ze, geen dominee die het hun zegt. En dat weegt op uw hart, daarom spreekt u. U wordt gedrongen door de liefde. En hoeft geen preek te zijn. Nee, op het werk moet u werken. Maar er kunnen wel eens woorden zijn, zo. Woorden spreken, zeggen. En er zijn gelegenheden. En er is een houding. En soms openen ze zich. En belijden ze dat ze niet eens weten waarvoor ze eigenlijk leven. En om dan te spreken over de Heere Jezus. En als profeet zult u dan ook bidden, Heere, open mijn ogen, dat ik uw woord mag verstaan. Want er is zoveel wat ik niet begrijp. Leer mij elke dag, al de dagen van mijn leven. En zo wordt u een zouten zout en een lichtend licht. Is dit wat mensen aan uw leven kunnen zien? Aan uw en mijn leven? Kijk, zo werkt God. Maar Gods kinderen worden ook gezalfd, niet alleen om profeten te zijn, zijn naam te belijden, maar ook om priester te zijn. Want er staat ook hier in antwoord 32, dat ik mezelf tot een levend dankoffer hem offere. Dus dat betekent dat mijn leven neergelegd wordt voor de Heer. En dat ik niet meer voor mezelf wil leven, maar voor hem. Jongens en meisjes, dan ga je bidden wat je geleerd hebt voor de zondagsschool. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Dat hebben we vanmorgen gezongen. Maar ik hoop ook dat je het ook persoonlijk voor jezelf zult bidden. Wanneer je 's avonds alleen bent, bid dat, die woorden. Want de Heere kan dat verhoren in je leven. Later in je leven op een rijke wijze. Kijk, dan wilt u niet meer voor uzelf leven, maar uzelf als een dankoffer offeren, maar een levend dankoffer. Dus niet dat we dan gedood moeten worden, maar dat we leven. Een leven van toewijding aan de Heere. Een leven van onderworpen zijn aan de Heere. En daarom lazen we ook Romeinen 12. Er zijn ook veel meer teksten in de Bijbel hierover spreken. Maar in bijzonder daar in vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welk is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moge beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dus niet meer leven voor deze wereld, maar dat u mag leven. Uw lichaam, dat is u, niet alleen uw lichaam, maar dat is heel uw bestaan. Alles van u stelt tot een levende, heilige, Gode, welbehagelijke offerande. Dan wordt uw gebed als priester, wat wilt u dat ik doen zal, Heere? Dat leerde Paulus ook, dat op de weg naar Damascus, een van de eerste dingen die hij bad. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat is tekenen, want dan gaat u ook bidden. Wanneer u iets van de liefde van de Heere kent, wanneer hij u te sterk wordt, wanneer hij u ontdekt aan uw verloren bestaan buiten hem, dan gaat u ook zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? U wilt dat de Heer uw leven leidt. En dan wilt u niet langer maar wat vage gevoelens hebben over geloof. Maar u wilt concreet buigen met uw leven voor de Heer Jezus. En dan komt het geld wat u hebt voor de Heer te liggen. En uw talenten en uw tijd en uw vrije tijdsbesteding en je vrienden. En je hobby's, je muziek, ja alles, alles wordt voor de Heere neergelegd. En dan zegt u, wat wilt u dat ik doe? Maar dan bidt u als een priester niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen. Want priesters bidden voor anderen. Dan gaat u ook bidden voor anderen in de gemeente. Dan gaat u ook bidden voor de kerk. Dan gaat u ook bidden voor de vervolgde kinderen Gods in vele landen. Waar ze zomaar vermoord worden. In Pakistan en in Eritrea en in Nigeria en in Noord-Korea. En het gebeurt ook in andere landen, in Oms, in Syrië. Er zijn 200 christenen gedood door de zogenaamde vrijheidsstrijders daar van Syrië. Het is vreselijk wat allemaal gebeurt. En onze kranten melden er nauwelijks iets van. Tenminste de wereldse kranten. Maar kijk, dat gaat op uw wegen. U gaat bidden om voor de kerk. Dat anderen ook diezelfde liefde mogen ervaren. En dat anderen daar versterkt worden. Dat ze getuigen worden in een heel gevaarlijke omgeving. Maar toch blijven getuigen. Ongeacht de kosten. En dat wij ook, gemeente in Nederland, ook zullen blijven getuigen. En ons niet het zwijgen op zullen laten leggen. En niet vallen voor die verleiding. Dat we maar kunnen spreken en geloven wat we willen. Zolang we maar tussen de vier muren van de kerk doen. Nee, dank u. In het openbaar. En daartoe zijn we geroepen. Maar Gods kinderen worden ook gezalfd om koning te zijn. Dat staat ook in antwoord 32. Dat ik met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde. Kijk, dat is de roeping van een kind van God, te strijden. En ook te regeren. Ook te regeren. Want er staat er dan. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Een koning. Maar weet u dat regeren, dat is niet alleen straks in de hemel, maar dat begint ook al hier. Hoe dan? Hoe kunt u, kind van God, nu al regeren? U bent geen koning, u hebt een heel beperkt leven. Ja, toch regeren. Hoe dan? Nou, ik denk aan dat vers uit Openbaringen, dat de twee getuigen, dat staat voor de kerk, dat zij macht hebben om plagen vanuit de hemel op de aarde te laten komen. Ze hebben macht om de hemel te sluiten, dat het niet zal regenen. Dus wat betekent dat dan? Hoe kunnen Gods kinderen nu al met Christus regeren? Door het gebed. Door de Heere Jezus, tot wie zij behoren, aan te roepen. En vurig aan te roepen. En te vragen of de Heere zijn interventie wil geven. Het gebeurde in Rusland zo in de jaren 80. Dat er een grote groep baptisten kwamen bijeen. En ze gingen 40 dagen lang bidden en vasten. En ze hebben 40 dagen niets gegeten. Dan alleen maar wat honing en wat water gedronken. En het was heel moeilijk, zeiden ze. Vooral tegen het einde. Maar ze zeiden, we hielden vol. En we baden. En baden, en waarvoor baden zij? Dat de vrijheid mocht komen. Want het communistische juk was bezig om de jeugd te verderven. Was bezig toch om de kerken effectief te vermorzelen. Ze vroegen de Heere om uitkomst, om vrijheid. Dat de Heere zou in zijn interventie zou geven. En in 89 is de muur gevallen. En is het communisme in elkaar gestort. Kijk, Gods kinderen regeren nu al. Door het gebed. Door vurig te bidden. Om de uitbreiding van Gods koninkrijk. Om de eer van zijn naam. Om de bekering van zondaren. Om de geestelijke opleving in het midden van de gemeente. En dan denkt u dat u zo zwak bent. Gaat u maar uw binnenkamer in. En gaat u maar de deur achter u sluiten. En gaat u daar nou maar werk van het gebed maken. En gaat u nou maar concreet voor zaken bidden. Van de hoogste potentaat der potentaten. De overste van alle koningen. Zo regeren Gods kinderen. Door het gebed. En wonderen gebeuren. Er zijn vele voorbeelden van te geven. En zo begint de regering al hier in dit leven. Maar uiteindelijk zal het heerlijk zijn in het hiernamaals bij de Here in de hemel. Maar tot dat koning zijn behoort ook te strijden. Te strijden waartegen? Tegen de duivel, tegen de wereld, tegen uw eigen hart, tegen de zonde, tegen de verleidingen. Strijd. Zo wordt het christelijke leven hier op aarde ook gekenmerkt. Strijd. Paulus spreekt er heel veel over. En er is ook een voortdurende guerrilla-oorlog aan de gang. Want de vijand heeft een bondgenoot in uw eigen hart. Ons eigen vlees. Zo hebben we te strijden. Strijden. En wat zijn de wapens in die strijd? Het woord van God. Wat zijn verder de wapens in die strijd? Het gebed. En andere wapens in die strijd? Zelfverloochening. Liefde. En zo zullen Gods kinderen meer dan overwinnaars zijn. Door de Heere Jezus, een koning. En zo zullen ze ook straks hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. En weet u wat nou zo belangrijk is in die geestelijke strijd? Dat u gaat nadenken over wie God is. En over de toekomst die hij bereid heeft. U mag kind van God in uw aanvechtingen en onder uw kruis. Mag u bewust nadenken en bewust uitzien naar de heerlijkheid die de Heere u voorstelt. Want hij stelt het u voor in beeldende taal. In diepste bewoordingen die mogelijk zijn in de menselijke taal. Stelt hij u voor die eeuwige, uitnemend gewicht van heerlijkheid. En dat al de verdrukkingen waar we nu doorheen gaan in dit leven, dat niets meer zijn dan een paar lichte verdrukkingen. En dat in vergelijking met een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Werkelijk, de Heere Jezus geeft het allerbeste, het allerheerlijkste, het allermooiste. Niemand is met hem te vergelijken. En dan mag u over nadenken, niet zeggen, nee, dan moet het niet, want dan ga ik alleen maar de Heere dienen om de hemel. Nee, dan mag u bewust om nadenken, u dient de Heere niet om de hemel. U dient de Heere om hem, want de hemel is de hemel omdat hij daar is. Wanneer u de Heere kent, is het leven u Christus. En als de Heere Jezus niet in de hemel was, dan zou de hemel geen hemel zijn. Maar dan mag u over nadenken, over de stad van het licht, het hemelse Jeruzalem. Dat is toch het doel, mensen. Wij leven hier kort. Ons leven wordt snel afgesneden. En wat zul je toch als je voor dit leven geleefd hebt? Uit Psalm 4, vers 4, hebt u het meegezongen? Die een wellust leven voor koren en most, dat is drinken. Voor dit leven. En daar leven ze voor. Wil je echt zo'n leven hebben? Voor de leegte van dit bestaan. En dan te zien dat je bedrogen wordt. Want het geeft je uiteindelijk niets. Of wil je leven. Voor de heerlijkheid van die stad. De stad Gods. Om ook eens te drinken uit de rivier Gods, die vol water is. Om daar te zijn waar geen nacht meer zal zijn en geen zee meer zal zijn, want de zee jaagde de Israëliet angst aan. Maar er zal geen zee zijn. Daar zal alles vrede zijn. Daar zal de Heer alle tranen uit uw ogen afwassen. Daar zult u hem lief hebben, zonder zonde. Bedenk dat. Ook in de strijd van het geloof. Ook in de beproevingen. En laat dat u mogen bemoedigen. Leef daarvoor, jonge mensen. Leef daarvoor. Voor die toekomst. En zo zal de Heer je maken een getuige te zijn van hem. En zo zal de Heer je leven leiden dat je voor hem wilt leven in overgave. En zo zal de Heer je leven leiden dat je zult strijden tegen de boze en het kwade in eerste plaats in je eigen hart. Maar misschien is het dat wij nooit getuigen van die koning. Dat we onze mond maar dicht houden. En dat we zijn woord eigenlijk niet eens de moeite waard vinden. Om te lezen. Anderen, nu vandaag in 2012, die geven hun leven ervoor. In Noord-Korea staat een automatische doodvonnis. Maar toch hebben ze het woord van God in huis. En jij vindt het niet eens de moeite waard om daar echt serieus mee bezig te zijn? Wat ben je toch voor een man, een vent? Snap je het niet? Nee, je snapt het echt niet. Je snapt het echt niet hoor. Daar willen ze een leven voor geven. En je wilt het echt niet eens lezen. Je bent er blind voor. Ga nou maar gauw lezen. En vraag maar, al is het met je blote verstand. Er moet iets zijn, Heer, wat ik niet zie. Laat het mij zien. Want ik moet uw kind worden. Anders gaat alles mis met me. En we besteden onze tijd aan zoveel dingen. Ook jonge mensen. Met de game. Maar geen tijd om het woord te onderzoeken. Ik vrees dat het gebeurt onder ons. En ik hoop en ik bid dat het veranderen zal. Voor jouw eeuwige zaligheid. Mijn zoon, geef mij je hart. Kun je iemand niet vertrouwen die zijn leven voor je geeft? Kun je iemand niet vertrouwen die je zegen op zegen schenkt? Is dat niet wat God gedaan heeft? Maar toch, nee. Nee. Toch afstand houden, hè? Nee. Geen afstand houden. Heere, ik heb u nodig. Neem mijn leven. Laat het u toegewijd zijn. Want wie zijn leven behouden wil, eigen baas. Die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal, die zal het behouden. Lucas 9, vers 24. Dus we kunnen zeggen, wat kost het christelijke geloof u? Wat kost het christelijk geloof jou? Als het je niks kost, dan is het waardeloos. Is je leven ook waardeloos? Want het geloof kost u uzelf. En als je nou zo doorleeft en straks het maar weer naast je af laat glijden. Ach, wat zal het dan zijn als de Heer je eens zult aanzien? En je zal vragen. Waarom geloofde je mij niet? Er was toch niemand anders die zijn leven voor je gaf? Waarom geloofde je mij niet? Dan zal hij moeten zeggen, ga weg van mij. En dan zul je de eeuwige nacht in moeten gaan. Ach, zie toch hoe goed het is om hem te kennen. En zo, gemeente, hebben wij allen een roeping. En onze eerste beroep in het leven is niet accountant, of niet leraar, of verpleegster, of dokter, of wat dan ook. Onze eerste beroep moet zijn Christen. Ik ben Christen. En daarna ben ik timmerman, loodgieter, verkoper, eerst Christen. Kent u dit leven als Christen? Kijk, daarvoor hebt u een ontmoeting met Christus nodig. Maar zolang u buiten Christus leeft, dan bent u nog gekoppeld aan de boze. U hebt Christus nodig. Buig uw knieën. Roept hem aan. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Amen. Zingen wij Psalm 52, versen 6 en 7. 52, 6 en 7. Danken en bidden. Hoe gepast is het dat wij onze knieën voor u buigen, o Heere, dat u gekomen bent in ons bestaan en dat u als de volmaakte profeet, priester en koning hier geleefd hebt onder ons en dat uw macht zo groot is dat u zondaren verandert, dat zij ook een profeet en priester en koning worden. O, wat een goed nieuws is dat. O, wat een heerlijk boodschap is dat. Wat u aan het doen bent en doet. En wij geloven en bidden en hopen dat u het ook zult blijven doen. O Heere, wilt u weerstanden die er zijn wegnemen? Wilt u hen die onwillig zijn gewillig maken? Wilt u die afdruk van profeet, priester en koning leggen op ons leven? En laten uw volk en kinderen zich dan mogen verheugen in die grote zaligheid. En zich mogen verheugen over die heerlijkheid die u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. O Heere in de hemel, wilt u uw genade verheerlijken? Wilt u in uw gunst op ons neerzien? Zegen de gemeente. Schenk het geestelijke leven. Laat er een teer leven mogen zijn. Een aangebonden leven aan uw genadetroon. En laten wij grote dingen van u verwachten. En grote dingen voor u zoeken te ondernemen. Door het gebed. Door ons getuigenis. O Heere. Leid ons dat we niet voor onszelf, maar voor u leven. Zegen de gemeente. Gaat u met haar. Leid haar. Behoed haar, bewaar haar. En breng ons donderdag samen op de Hemelvaartsdagdienst. En laat uw heerlijkheid mogen schitteren. Als de opgevaren Vorst, hoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden en tekorten, in het spreken en preken en ook in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 17, de versen 3 en 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.